Dit is een podcast van Preludium, het maandblad voor liefhebbers van klassieke muziek. Natuurtonen. In deze achtdelige serie bewandelen we de zijpaden van de muziekgeschiedenis en luisteren we naar hoe componisten het buitenleven in hun muziek opnamen. Verwacht geen diepgravende muzikologische colleges, maar een verrassende zoektocht. Ik heb me teruggetrokken in een hutje in de Achterhoek en neem je mee naar buiten om naar de vogels te luisteren. In elke aflevering staat een ander deel van de dag centraal. We beginnen bij zonsopkomst en eindigen na middernacht. In de muziek die ik laat horen ligt het zwaartepunt op de klassieke periode en vooral de romantiek. Maar we maken uitstapjes naar de oude muziek, de jazz en de popmuziek. Mijn naam is Bert Natter. Luister met mij naar Natuurtonen. Aflevering 5. Wolken in de middag. To the traditional sounds of English summer, the flowing of lawnmowers, the smack of leather on willow, has been added a new noise. What were the skies like when you were young?
They went on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds, and they were long and clear. There were lots of stars at night. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire. The clouds would catch.
Na dit vrij bonkende Little Fluffy Clouds van The Orb gaan we verder met Claude Debussy. En al zou het eerste deel van zijn drie nocturnes, getiteld Nuage, Wolken, thuis horen in de nacht, ik plaats het in de middag. Claude, denk aan het Engelse cloud, dat doorklinkt in zijn naam. Hij vertelde op een stormachtige dag, terwijl hij met een vriend via de Pont de Concorde de Seine overstak, hoe hij daar vlakbij, op de voetgangersbrug die ze verderop zagen liggen, op het idee voor dit stuk was gekomen. Jaren eerder had hij namelijk bij soortgelijk weer op de Pont de Solferino gestaan. Die gietijzeren voetgangersbrug stamde uit de tijd van Napoleon III en lag sinds 1861 over de Seine. Tegenwoordig ligt er een nieuwe brug, want de oude brug was erg wankel. Er voer nog wel eens een binnenvaartschip tegenaan. En die werd dus na een eeuw in 1961 afgebroken. Daar, op die wankele brug, bij slecht weer, zou Debussy dus op het idee zijn gekomen voor deze eerste van zijn drie nocturnes voor orkest. Onweerswolken meegesleurd door een stormachtige wind, de scheepstoeteren van een passerende aak klinkt op. Dat geluid zou door de horen in het stuk worden geïmiteerd. Elders echter beweert Debussy dat hij 's avonds laat over die voetgangersbrug liep en dat het juist windstil was. Totale stilte, de Seine zonder rimpeling, als een verweerde spiegel. Hoe dan ook voltooide hij de Trois Nocturnes in 1899, maar hij schreef er al 7 jaar eerder, in 1892, over dat hij bezig was aan wat toen nog heette Trois Scènes au Crépuscule, 3 schemerscènes. Aanvankelijk had hij 3 stukken voor solo viool en orkest in gedachten, en als solist had hij de briljante violist en later ook componist Eugène Ysaÿe voor ogen. Volgens mij een Belg van afkomst. Maar die had Debussy ooit horen spelen. Maar toen die niet kon, veranderde Debussy van gedachten. Over Nuage schreef Debussy achteraf dat deze compositie de langzame, melancholische stoet van wolken verbeeldt, die eindigt in een met wit getinte, zachtgrijze doodsangst. Maar wat de componist zelf ook over het ontstaan heeft gezegd en geschreven, als luisteraar hoef je alleen maar even aan wolken te denken om ze voor je te zien als je deze muziek hoort. Dat is bijzonder knap, vind ik, dat ieder voor zich in deze abstracte muziek een beeld kan vormen van wat er volgens de titel in wordt uitgebeeld. Dus denk aan een mooie stralende middag waarop hoog in de lucht wolken voorbij drijven. Thank you. Zag u wolken? Ik wel. Wat ook heel bijzonder is, vind ik, is dat de muziek veel sneller gaat dan wolken zich doorgaans aan de hemel bewegen. Maar dat de muziek tegelijkertijd juist heel traag lijkt te gaan vergeleken bij andere muziek. Ik wil u nu een paar mooie gedichten over wolken voorlezen. Want er zijn er genoeg in onze literatuur. Zoals deze van Martinus Nijhoff, die ook nog getiteld is De Wolken. Ik droeg nog kleine kleren en ik lag lang uit met moeder in de warme hei. De wolken schoven boven ons voorbij en moeder vroeg wat ik in de wolken zag. En ik riep Scandinavië en eenden. Daar gaat een dame, schapen met een herder. De wonderen werden woord en dreven verder. Maar ik zag dat mijn moeder met een glimlach weende. Toen kwam de tijd dat ik niet naar boven keek, ofschoon de hemel vol van wolken hing. Ik greep niet naar de vlucht van het vreemde ding dat met zijn schaduw langs mijn leven streek. Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide en wijst me wat hij in de wolken ziet. Nu schrei ik zelf en zie ik in het verschiet de verre wolken waarom moeders schrijden. Volgende gedicht op deze zondagavond is van J.A. Dermouw en is al heel lang een favoriet van me. Titelloos is het. Kent iemand dat gevoel? Het is geen verdriet, het is geen geluk, geen menging van die beide. Het hangt over je, om je, als wolken over heide. Stil, hoog, licht, ernstig, ze bewegen niet. Je voelt je kind en oud. Je denken ziet door alles wat scheen je van God te scheiden. Het is of een punt tot cirkel gaat verwijden. Het is of een cirkel punt wordt en verschiet. Je denkt, nooit was het anders. Tot mijn wezen ben ik al zo lang van sterfelijkheid genezen. Je weet, niets kan mij deren. Ik ben hij. Tot zekerheid je twijfel opgeheven, zo hang je als eeuwig boven je eigen leven. Je bent de wolken en je bent de hei. Tot slot dan van het gedichtenhoekje nog een citaat van Shakespeare uit Hamlet. Dialoog tussen Polonius en Hamlet. Ja, daar zijn de wolken weer gewoon vormen, net als bij het begin van het gedicht van Nijhoff. Hamlet, ziet gij die wolk daar, die bijna de vorm van een kameel heeft? Polonius, allemendig, het is zo, ze lijkt wezenlijk op een kameel. Hamlet, me dunkt, ze lijkt op een wezel. Polonius, ze heeft een rug die op een wezel lijkt. Hamlet, of op een walvis. Polonius, precies een walvis. Wolken kunnen van alles aankondigen. Warm weer, koud weer, regen, droogte, je weet het niet. Maar ik wil het nu even hebben over storm. Aan de hand van het vierde deel van de zesde symfonie van Beethoven, met de bijnaam Pastorale. Niet te verwarren met de pianosonate met diezelfde naam. Al kunt u me desnoods vlak voor zonsopgang wakker maken voor de uitvoering van het tweede deeltje van deze sonate door Glenn Gould gespeeld. Glenn Gould is natuurlijk een waarlijk groot kunstenaar. Ik heb een haat-liefde verhouding met hem als het gaat over Bach, maar die verkeert de laatste tijd toch wel weer in liefde. Zijn Mozart is eigenlijk gewoon niet te harde. En Beethoven is af en toe plotseling beter dan wie dan ook, zoals in dit deeltje, vind ik. Thank you. pastorale. Zo heet deze sonate en zo heet ook de symfonie waar we het zo over gaan hebben. Allebei van Beethoven. En pastorale, dat slaat op het herderlijke. Het is een verwijzing naar het eenvoudige landleven waar ik het al eerder over had. Dat al sinds de klassieke oudheid wordt geïdealiseerd. En dat wij, in de christelijke wereld, zal ik maar even zeggen, ook zo van die herderlijkheid houden, heeft waarschijnlijk wel te maken met de geboorte van Christus. En de herders die daar bij nachten in de buurt lagen, daar ga ik tenminste wel van uit. Want in dat eenvoudige milieu is de verlosser immers geboren.
De herdertjes lagen bij nachten, ze lagen bij nacht in het veld. Ze hielden vol trouwen de wachten, ze hadden hun schaapjes geteld. Daar horen ze de engelen zingen, hun liederen vloeiend en klaar. De herders naar Bethlehem gingen, het liep tegen het nieuwe jaar.
In de Messiah van Händel zit een hele beroemde pastorale, heel kort ook. Ook in de kantaten en opera's van Händel komen eindeloos. Ik zou het over Beethoven hebben eigenlijk. Hè? Maar goed, we gaan toch eventjes nog verder over Händel. Want in zijn kantaten en opera's komen eindeloos veel pastorale scènes, aria's voor. Vaak met het gekwetter van vogels. Zoals in O Giletti uit Rinaldo. Waarin Almirena aan de vogels vraagt of zij soms weten waar haar geliefde is. Dat gebeurt wel vaker in teksten die door Händel op muziek werden gezegd. Dat er aan een vogel wordt gevraagd, weet je waar mijn geliefde is? En ik ken het ook op allerlei manieren. In de popmuziek heb je Yellow Moon van de Neville Brothers bijvoorbeeld, waarin aan de maan wordt gevraagd, weet jij waar mijn geliefde is? En bij Händel wordt ook van alles aan vogels en aan, wat ik maar even noem, natuurverschijnselen gevraagd. En Jan en Alleman worden ook met dieren en bloemen vergeleken. De wind en beekjes nemen de zorgen met zich mee. En het hart voelt als een scheepje op de wilde zee. En slechte gedachten, dat is ook een heel typisch voorbeeld. Dat zit in die cantates die Händel in de begintijd, toen hij in Rome en in Italië zat, schreef. Slechte gedachten moeten hun vleugels uitslaan en wegvliegen. Maar nu luisteren we even naar de O Giletti, wat volgens mij nachtegalen zijn, uit Rinaldo. Thank you. Ja, heel fijn. Nee, dan Beethoven. Bij hem is een storm gewoon een oorverdovende storm. Het is gewoon letterlijk wat er staat. Niet een metafoor voor iets anders. Niet een of ander slap liefdesverhaal. Nee, huppatee. Patsboom. Maar niet geheel origineel, dat moeten we er wel bij zeggen. Want Beethoven leende het idee van een pastorale symfonie, waarin de delen, zeg maar, een dag op het land beschrijven, van de nu zo goed als vergeten componist met de veelzeggende achternaam Knecht. Maar goed, aan de hand van dat voorbeeld overtrof Beethoven natuurlijk wel deze Knecht. En beschrijft hij achtereenvolgens de aankomst van een uitgelaten gezelschap op het land. Een scène bij een beek die rustiek kabbelt. het vrolijke samen zijn van de mensen op het land. En dan, oei, de storm. Na dit spektakel besluit de symfonie met een herdersgezang waarin dankbaarheid over het gunstige verloop van de storm wordt uitgebeeld. De storm hier in de Achterhoek is weer voorbij. En nou ja, het was even heftig. Maar nou ja, viel ook wel weer mee. Het was meer een beetje in de verte. Toch werden de vogels wel behoorlijk stil tijdens het onweer. Maar zodra het voorbij was en droog werd, hoorde ik ze alweer. En dan komt er toch een zekere bijzondere kalmte die wel een beetje doet denken aan een ander mooi stuk van Beethoven. Voor koor, dat ook trouwens, de tekst daarvan althans, is ook door Schubert op muziek gezet. Meeresstille. Meeresstille, unglückliche Fahrt. Op gedichten van Goethe. En daarvan wil ik u het eerste deel niet onthouden. De tekst drukt eigenlijk uit wat zeehelden als Michiel de Ruiter in hun logboeken geërgerd omschreven als labberkoelte. Zo weinig wind dat er niet te zeilen valt, geen golfje te zien. Ik heb Goethe, zoals u weet, op mijn eigen eenvoudige wijze vertaald. Labberkoelte. Zo heb ik Meeresstille vertaald. Diepe stilte beheerst het water. De zee rust onbewogen. En de kapitein kijkt bezorgd naar de gladde spiegel om hem heen. Uit geen windstreek een briesje. Angst aanjagende stilte van de dood. Geen golfje roert zich aan de horizon. Wordt een beetje een haiku zo aan het einde, hè? Zo kennen we Beethoven weer, ja. Misschien is het toch interessant om nu eens te luisteren naar een lied van Schubert op dezelfde tekst. Schubert schreef dit lang nadat Goethe het gedicht had geschreven en ook een tijdje nadat Beethoven het op muziek had gezet. En ik denk niet dat Schubert dit stuk voor koor van Beethoven kende. Maar als jongeling, toen hij een jaar of 18 was, raakte hij erg onder de indruk van de poëzie van Goethe. En toen heeft hij dit gedicht op muziek gezet en de dag daarna meteen nog een keer op muziek gezet. Er zijn twee versies van Meeres Stille door Schubert. En Goethe die heeft dit gedicht geschreven toen hij aan het eind van zijn Italiaanse reis terug naar Duitsland ging. En het gaat dus over, dat zou je niet verwachten als je het zo hoort door Beethoven, het gaat dus over de Middellandse Zee. Het opmerkelijke is dat Schubert veel meer liederen heeft geschreven waarin de zee een rol speelt, maar dat hij de zee nooit echt heeft gezien. Ook de Middellandse Zee niet en ook de Noordzee of de Oostzee niet. Labberkoelte. Diepe stilte beheerst het water. De zee rust onbewogen. En de kaptein kijkt bezorgd naar de gladde spiegel om hem heen. Uit geen wind streek een briesje. Angst aanjagende stilte van de dood. Geen golfje roert zich aan de horizon. Ik lees een stukje voor uit de Italiaanse reis van Goethe, waar die aan boord van een schip zit, weliswaar niet op open zee, Maar waar je wel een beetje zijn mentaliteit uit kunt zien. Het is op 16 oktober 1786, dus een beetje aan het begin van de reis meer. En dat lees ik voor uit de vertaling die verschenen is bij Boom en Krietak. Vertaald door Wilfred Oranje en bezorgd door Marinus Pluts. Het hoofdstuk heet Ferrara tot Rome. Het speelt zich af op 16 oktober, 's morgens op de boot. Al mijn reisgenoten, mannen en vrouwen, heel passabele en spontane mensen, liggen te slapen in de kajuit. Ik bleef echter beide nachten, gehuld in mijn mantel, aan dek. Eerst tegen de ochtend werd het kil. Ik heb nu werkelijk de 45ste breedtegraad bereikt en herhaal mijn oude liedje. Gaarne zou ik de bevolking van dit land alles afstaan, als ik maar, zoals Dido, voldoende van het klimaat met riemen kon omspannen om er onze woningen mee in te sluiten. Dan gaat het leven er waarlijk anders uitzien. De tocht bij stralend weer was zeer aangenaam. Uitzicht en omgeving bescheiden, maar liefelijk. De Po, een vriendelijke rivier, loopt hier door uitgestrekte vlakte. Men ziet alleen haar met struikgewas en bossen begroeide oevers, geen verten. Hier, zoals bij de Edge, zag ik dwaze werken van waterbouwkunde. Even onnozel sorry, en evenveel schade aanrichtend als bij de Salen. Dat is echt wel typisch. Goethe die natuurlijk overal verstand van heeft en overal beter weet hoe het moet. Maar goed, het is een mooi beeld natuurlijk van Goethe die ervoor kiest om niet zoals anderen geriefelijk in de kajuit van het schip te gaan zitten, maar aan boord in een stoel in zijn dikke jas. Of niet eens zo'n dikke jas waarschijnlijk, want het was heerlijk warm. Tot zover de sores van een schipper die niet kan uitvaren bij gebrek aan wind. Ik zou zeggen dat het weer meer dan ooit de aandacht van alle mensen verdient, niet alleen van hen die varen op de zee en in de lucht. Dat brengt me op het oratorium Atlantis van de hedendaagse componist Robin de Raaf. Het is opmerkelijk altijd, vind ik, dat je bij een componist zegt hedendaagse componist, maar dat niemand mij een hedendaagse schrijver noemt. Maar goed, de hedendaagse componist, Robin de Raaf, toevallig een vriend van me, maar dat dondert niet. Ik kan in dit korte bestek nauwelijks recht doen aan zijn complexe werk voor groot orkest, solisten en koor, waarin een groot gedicht van de Amerikaanse dichter Hart Crane op muziek is gezet, aangevuld met teksten van Plato en citaten van gewone mensen die door Robin zelf zijn verzameld. Onderwerp van het geheel is de verzonken stad Atlantis. Waar het mij nu om gaat is de link die Robin legt met de actualiteit van, zeg, de laatste 200 jaar en de komende eeuwen, de klimaatverandering. Want helemaal aan het eind van dit indrukwekkende stuk, waarin ook nog twee versterkte harpen optreden, breekt Robin uit de denkwereld van Plato en de hermetische metaforen van Hart Crane's poëzie en laat hij het koor regels tekst zingen die hij dus vond, zelf in interviews met mensen die het slachtoffer werden van grote overstromingen. En zo wordt dit oratorium een waarschuwing voor ons allemaal. Ik lees straks eerst wat in het Nederlands vertaalde citaten voor van de slachtoffers en daarna laat ik de muziek horen waarin het koor die teksten in het Engels zingt. Dit is een beetje aan het einde van het stuk. Je hebt dan al een heel avontuur beleefd, zou ik zeggen. En het is een prachtig stuk. En dat koor, dat zingt niet alleen. Dat spreekt ook en dat fluistert af en toe. En soms praten ze allemaal door elkaar heen. En eigenlijk doet dit korte fragment natuurlijk geen recht aan het geheel. Maar ja, dat kunnen we natuurlijk over alle fragmenten zeggen die ik laat horen. Ja, het doet ook geen recht aan Beethoven om maar een stukje van de pastorale sonate en de pastorale symfonie te laten horen. Een van de bijzondere kenmerken van de manier waarop Robin muziek schrijft is dat hij, hoewel hij zeer wel overwogen te werk gaat en soms ook een imposante constructie ten grondslag ligt aan wat hij doet. Maar het orkest klinkt bij hem als een bos waar je doorheen wandelt, heel organisch. Totaal anders georganiseerd dan bij bijvoorbeeld Beethoven, maar ook Mahler, Shostakovich. En laat staan componisten van eerdere tijden waarin het orkest werkt als een machine. En bij Robin de Raaf, meer moderne componisten natuurlijk, is het orkest meer een groot organisme. Het klinkt alsof je in het bos zit en je onderdeel wordt van de geluiden die om je heen klinken. We volgen nu vertalingen van enkele van de getuigenissen. Letterlijk alles werd meegesleurd door het water. In een fractie van een seconde was overal water. Zonder bereik was mijn telefoon waardeloos. Godzijdank waren grote dingen die bleven drijven waaraan ik me kon vasthouden. Ik moest op het dak van mijn huis klimmen om aan het water te ontkomen. Volgende keer gaat de zon onder en schrijft Duke Ellington muziek voor de Britse koningin. Hartelijk dank voor het luisteren naar Natuurtonen. Wil je meer podcasts over klassieke muziek beluisteren? Ga dan naar preludium.nl/podcast.
Stay awake, don't